Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waarin ik iedere week een vraag beantwoord met een gast. En deze week praat ik met Marjolein van Heemstra. Zal ik zeggen wat je allemaal gedaan hebt? En dat jij dat dan aanvult?
Is goed.
Je bent schrijver. Mm-hmm. In lichtjaren heeft niemand haast, heb je geschreven. Die heb ik gelezen. Dat vond ik een heel mooi boek. Wat is ruimte waard? Dat is je nieuwe boek. En dat is meteen de vraag van de aflevering.
Ja.
Die moet je gaan beantwoorden, maar dat doe je in je boek dus ook. Maar ik dacht, dan is het leuk dat we gewoon je boek, je nieuwe boek, ook de vraag van de aflevering nemen.
Ja.
Je bent theatermaker, heel veel voorstellingen gemaakt. Voyages heb ik gezien. Over, daar wilde ik ook nog heel even zo over hebben. En je maakt heel veel podcasts. Bijvoorbeeld de Voyager podcast. Voyagers podcast die ik nu aan het luisteren ben. Je organiseert nachtwandelingen. Je doet heel erg veel.
Stadsdichter ben ik nog. Van
Amsterdam. Oh ja, stadsdichter. Ja. Oh ja. Ja, want dat is dit jaar, is dat een jaarlijks ding?
2 jaar.
Dus je bent 2 jaar stadsdichter?
Ja, ik heb het 1 jaar gedaan.
Ja.
En nu, nu nog een jaar.
En moet je dan, krijg je dan steeds opdrachten? Of moet je zelf bepalen wat je doet?
Ja, het is een beetje wisselend. Dus je wordt best veel benaderd door, nu bijvoorbeeld laatste opdracht Kennedy van der Laan. Weet je wel, dat grote advocaatkantoor. Die bestaan al 30 jaar en die willen een gedicht over hun oprichting en zo.
Ja.
Of Waternet, een gedicht over vissen in Amsterdam.
Oh ja.
Dat is wel echt leuk, want het is zo uiteenlopend. En je komt op allemaal plekken in de stad. En soms schrijf je ook omdat je gewoon weet, oh ja, dit is belangrijk voor de stad. Nu ga ik een gedicht schrijven. En die komen dan altijd in het parool.
Ja, ook bij grote gebeurtenissen natuurlijk.
Ja.
Wat goed. En word je daarvoor gevraagd?
Ja.
En dat is natuurlijk een hele grote eer als je daar...
Ja, ik vond dat heel eervol.
Zei je meteen ja of dacht je...
Nou, niet meteen, omdat ik dus heel veel doe.
Ja.
En ik dacht wel van, als ik het doe, wil ik het echt goed kunnen doen. Dus ik wist niet of ik er de tijd voor kon vinden. Maar daarna dacht ik, ja, ach, ik gooi er gewoon nog iets bovenop. Ik zie wel waar het schip strandt.
Ja, wat goed. En wat goed is om te vertellen... Maar dat is voor de luisteraar maakt het niet zo uit. We zitten dus niet in mijn podcaststudio. Wat jammer is, want ik heb dus een Voyager thuis.
Oh ja?
Miniatuur Voyager.
Oh, wat leuk.
Van plastic is dat dan.
Ja.
Dus dat was
maar
leuk.
Jij maakt toch ook van die maquettes?
Ja, daarom.
Ik
had het International Space Station, maar die heb ik laatst weggegooid, want die was zo groot.
Oh ja?
Ja, en die had ik niet goed gemaakt.
Oh, oké.
Ik had hem niet geprimed. Dus ik had hem niet... Dus de verf die zat niet goed.
Okay.
Heel even over die Voyages, want je hebt want dat heb ik gewoon gezien. Hoe is het met ze? Met de Voyagers? Ja, even moeten we dat de luisteraar even uitleggen wat het zijn. Want soms weten mensen niet wat het zijn.
Nee, bizar,
wat ik echt
hè?
Niet snap.
Hoe kan dat nou?
Laat zijn vriendin van mij ook. Dus onze zon, is dat dan een ster? Ik zou...
Ja.
Huh? Ja. Ja. Mensen weten dat niet.
Nee,
maar goed.
Gek. Ja.
De Voyagers, wat zijn dat?
De Voyagers zijn twee ruimtesondes die... zijn in 1977 gelanceerd. En die zijn op weg... Ja, ze gingen eigenlijk op onderzoek in de buitenste... Weet je, de buitenwijk van ons zonnestelsel, de grote planeten. En toen zijn ze daarna uit ons zonnestelsel geslingerd. Dus in een baan uit ons zonnestelsel. En dat wisten ze natuurlijk al van tevoren wat die baan zou worden. Dus ze dachten, oké, dit worden eigenlijk de eerste... Nou, niet helemaal, maar één van de eerste objecten buiten ons zonnestelsel... laten we een boodschap meegeven voor als ze ooit onderschept worden.
En wat hadden ze in die tijd? Platen.
Dus er staan dan boodschappen op gegraveerd. En er staat ook een formule hoe je dan die platen moet afspelen.
Ja.
Dus het moet wel een intelligente beschaving
er
zijn.
Er zit een pick-up in dat ding. Of tenminste een... Toch?
Nou, er zit volgens mij een handleiding.
Oh, ja.
Voor hoe je het moet afspelen.
Ja.
En die is dan helemaal gecodeerd.
Ja.
En het idee is dan, kijk, als een beschaving, zullen geen mensen zijn, maar die dit onderschept, dan zijn ze zo intelligent dat ze waarschijnlijk zo'n code wel kunnen kraken. En daar staat dan heel veel muziek op en foto's van mensen in de supermarkt, en mensen die een ijsje eten. Ja.
Maar het gekke is, er staan geen geluiden van oorlog op.
Nee, geen oorlog en ook geen huilende mensen. En er staan geen negatieve dingen op, want... Carl Sagan, een van de grote initiatiefnemers... of eigenlijk de initiatiefnemer hiervan, beroemde astronoom... die zei van ja, als je een eerste indruk moet gewoon een goede indruk zijn.
Ja, ik vind het ongelooflijk, want huilen is toch ook oké? En
ja,
dat maar, we oorlog maken, hoort het
ja,
toch gewoon
maar
bij?
Ja, maar ze hebben daar wel over nagedacht. Dat stel je voor dat je oorlog op zo'n plaats zet... en dat is het eerste wat die mensen of die wezens afspelen. Die kunnen denken dat het een oorlogsverklaring is. En dan zit er ook nog een kaart. Hè? Er zit een ruimtekaart van onze positie in het zonnestelsel.
Dus ze kunnen ons dan vinden?
Dan kunnen ze ons vinden.
Maar als ze een beetje intelligent zijn, zien ze... Pff, wat gebruiken ze? lood om in elkaar te pompen.
Wat... Ja, maar tegelijkertijd, wij zien onszelf als intelligent. Wij zouden misschien zoiets kunnen onderscheppen en coderen. Maar als je, hoe zouden wij dat interpreteren? Je hebt vast wel Arrival gezien, die film. Dat er dan wezens uit het universum komen met een hele liefdevolle, mooie boodschap.
Maar we
en
snappen
het eerste wat iedereen doet, is oorlog verklaren. Ja. Dus ja, als ze zijn zoals wij, dan moet je heel voorzichtig zijn. Zijn ze levensgevaarlijk?
Ja. En je weet natuurlijk niet, ja, ik wou meteen vragen, als er intelligent leven is, zouden ze dan ook oorlog voeren? Maar dat weet je natuurlijk niet.
Dat weet je niet, misschien zijn ze nog agressiever dan wij. Dus daar moet je wel een beetje voor oppassen.
Nou ja, als het leven is, wil toch altijd overleven.
Uh-huh.
Zou je kunnen zeggen, als het leven is, wil het dan overleven? Dus zit oorlog snel in de...
Ja, maar dat hangt er natuurlijk vanaf hoe zij overleven definiëren.
Oh ja.
En want wij hebben vooral denk ik dat oorlog heel erg gaat over ego's die willen overleven. Maar je kan ook denken in een systeem dat wil overleven. Oh ja. En dan voer je weer geen oorlog, want dat is slecht voor het systeem.
Ja.
Dus wij zijn nu eigenlijk, zou je kunnen denken, voeren een soort oorlog tegen ecosystemen momenteel.
Ja.
Om zogenaamd om te overleven. Maar dat is averechts werkt.
Ja, inderdaad. Eigenlijk zijn wij heel primitief eigenlijk.
Ik denk dat we heel bang zijn. En een beetje zielig.
Ja. Oh ja? Wat bedoel je daarmee?
Nou, zielig, heel erg vervreemd van de wereld. Dus we zijn onderdeel van alles en ergens weten we dat ook wel. Maar we voelen dat niet. En ons leven is helemaal niet ingericht op verbinding. Dus we snappen eigenlijk helemaal niet hoe boomwortels werken en hoe wij daarmee verbonden zijn. Of hoe water werkt. Hm. En alles wat wij, ik drink water hier, ik weet eigenlijk niet eens precies waar dit water vandaan komt.
Nee.
Ja, waterleidingduinen waarschijnlijk. Of geen idee.
Nee.
Dus alles wat je tot je neemt, hoort bij je, maar je snapt het niet meer. En dat geeft denk ik een heel diep gevoel van vervreemding.
Maar we zijn vervreemd geraakt, want ooit waren we het wel.
Ja, dat zou je denken, hè? Dat we leefden natuurlijk veel dichter bij de bronnen. En daar is een soort verwijdering opgetreden. En ik denk dat maakt ons heel eenzaam. En dat maakt dat je geen gesprek meer voert met de wereld. Nou, wat ik ook in mijn boek schrijf.
Ja, inderdaad. Daar gaat het heel erg over.
En
een gesprek met de maan.
Met de maan, ja. Maar in principe ben je eigenlijk met alles in gesprek de hele tijd. Ik bedoel niet pratend, maar levend.
Je hebt interactie met, ook met levenloze dingen.
Ja, en ja, wat is dan levenloos?
Dat is levenloos?
Ook nog een interessante vraag. Waar begint leven eigenlijk?
Ja.
Want het is ook gewoon de koolstof in een planetoïde die dan ooit op de aarde terecht is gekomen. Daar zijn wij uit ontstaan. En wij zouden, als we dat ding zien, zouden we denken, ja, dat leeft niet. Maar dat is toch wel een heel fundamentele bouwsteen voor het leven.
Dus ja, want zullen we daar heel even over... wat ik dus wilde zeggen, even terugkomend. We zitten dus niet bij mij thuis, maar bij de correspondent.
Ja.
In de studio. Je boek is ook uitgegeven. Is in lichtjaar heeft niemand... Ja, altijd.
Is ook bij de Crossman.
Ja.
Daarvoor zat ik bij Das Mag. Ah, zit ik eigenlijk nog steeds.
Oké, okay, ja. Heel even. De maan, je beschrijft in je boek dat de maan is ooit doodverklaard.
Ja.
Door Amerika, natuurlijk.
Ja.
Die verklaren dingen dood. Ja. Of de oorlog.
Ja, ja. Ja.
Ik denk vaak dat Amerika een beetje het probleem is. Maar goed.
Dat denk ik ook wel eens.
Toch? Of ons... Ja. Dat we allemaal willen lijken daarop. Maar, wacht heel even nog. Even, wat ik. Je kan je natuurlijk allemaal dingen vragen waar ik vaak mee zit, omdat jij er meer verstand van hebt, denk ik. Zijn wij gewoon te snel ook geëvolueerd? Want ik zat te denken aan Amerika bijvoorbeeld. Volgens mij is het probleem met Amerika dat we zijn daarheen gegaan en er waren zoveel grondstoffen. Mm. En zoveel, we konden daar zoveel, dat het een soort verwend, een soort enorm te snel is gegaan gewoon.
Ja. Ja, ja, het is een, dat is wel, daar heb ik natuurlijk niet heel veel verstand van, de evolutie. Maar daar zijn wel veel theorieën over waar het nou zo ontspoord is.
Mm.
Ik vind zelf altijd interessant dat in heel veel oude religieuze teksten dit soort dingen ook al wel voorspeld worden.
De apocalyps dus, bedoel je? Of
nou, bijvoorbeeld waar ik net over had, die vervreemding. Dat is dan een heel groot probleem, want daardoor zijn we zo excessief gaan leven ook. Want we proberen dan die leegte, die eenzaamheid te vullen met iets anders, dan gaan we heel veel consumeren, maken we dat systeem nog verder kapot. Maar bij Adam en Eva, in de tuin van Eden, hè, dan worden ze ook, in het begin zijn ze helemaal één, dus ze zijn naakt, maar ze merken dat niet eens, want ze zijn gewoon in die tuin en alles zelf. En dan gaan ze die appel eten en dan hebben ze dus kennis en dan wanen ze God. En vanaf dan gaat eigenlijk alles mis.
Ja. Dus en, daar werd het al voorspeld 2000 jaar geleden.
En het zit in heel veel van die teksten. Gaat het eigenlijk over dus de hoogmoed van de mens, dus ego. Mm-hmm. Dat leidt uiteindelijk tot onze val. En het is denk ik ook niet voor niks dat al die spirituele tradities gaan over het verkleinen van het ego.
Zeker. Ik mediteer heel veel. Ja. Maar daar gaat het over je ego.
Ja. Ja. En ik denk dat dat de enige way out is.
Maar het is wel een andere manier van ego dan in het Westen, toch? Ik heb wel eens gehoord dat zo, als wij het over ego hebben, gaat het over jezelf willen laten gelden. Terwijl de spirituele ego is meer dat je het idee hebt dat je een ik hebt, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje een verschil, maar...
Ja, maar het een kan niet zonder het ander.
Nee, dat is waar.
Dus denken dat je een ik hebt is eigenlijk de eerste stap voordat je kan denken dat je moet laten gelden.
Ja, en daar gaat het mis.
En daar gaat het mis, ja.
En maar, oh sorry, het werd dus altijd al een beetje voorspeld. Dus we wisten wat we aan het doen waren. We wisten, we zijn aan het vervreemden van...
Ik heb wel het idee dat nou ja, de Bijbel is dan 2000, ja, na een paar duizend jaar oud, de oudste teksten. Dat wel al daar al een vermoeden was van welke kant we op gingen. Maar goed, nogmaals, ik heb dus godsdienstwetenschap gestudeerd. Dus hier kan ik iets over zeggen, maar niet echt over de evolutie van...
Nee. En volgens de godsdienstwetenschap, wanneer is dat dan gebeurd? De vervreemding van de...
Nou, dat hangt een beetje van de religieuze traditie af. Maar heel veel tradities hebben een moment van de val van de mens. Hm. Waarop de mens eigenlijk uit zink raakt met de omgeving. En dat is altijd een breekpunt. En dan moet er weer harmonie komen. Hm. En dat doe je dan door je te verbinden met je omgeving. En vaak gebeurt dat ook door rituelen of door offers. Maar dat is wel altijd een rode lijn geweest in alle spirituele tradities.
Het is grappig dat die hang. Ik zag laatst weer Avatar.
Ja.
Bij twee ben ik weggelopen, maar toen zag ik even één weer. Mm-hmm. Dat vinden mensen dan allemaal heel mooi. Terwijl dat gaat over een... Dus we willen het wel. Het gaat namelijk over een buitenaardse leven wat heel erg één is met de natuur.
Ja.
En rituelen heeft. En als ze iets vermoorden, danken ze die. Dus we willen het wel.
Ja, maar het gaat eigenlijk ook over de mens natuurlijk. Want dit soort gemeenschappen zijn er nog steeds, in steeds mindere mate. Maar zijn wij ook ooit geweest.
Ja.
Dus het gaat ook over wie we waren.
En waarom doen we het niet?
Ja, ik denk dat we dus heel veel dingen verwarren met elkaar. Dus dat we het idee hebben dat die leegte die we voelen, omdat we die verbinding niet meer hebben, dat we die moeten opvullen. Maar dan zoeken we dat op de verkeerde plek.
Hm.
En daartoe worden we natuurlijk ook echt wel aangezet door een systeem wat heel erg gaat over winst maken. En we zijn daar heel gevoelig voor. Maar er zijn natuurlijk, ik vind het interessant dat we doen heel veel verkeerd. Maar als we echt zo, als we helemaal niet wisten hoe het moest, dan hadden we al niet meer bestaan als soort, zeg maar. We houden ook heel veel in stand. We zeggen ook, oké, maar wacht, we hebben nu natuurgebieden nodig. We moeten bepaalde dieren beschermen. Dus er is ook in ons, het is gewoon dat de hele tijd dat conflict tussen het ego dat zich wil laten gelden en dan het grotere geheel waar je onderdeel van wil zijn en voor wil zorgen.
Ja. En laten we het heel even over de want de maan is daar een goed voorbeeld voor. En dat schrijf je ook in je boek. Dus de maan is ooit doodverklaard door Amerika. Omdat ze dachten, misschien vinden we leven. Dat vonden ze niet.
Ja.
Bleek alleen maar uit steen te bestaan. En toen zeiden ze, het is dood. Echt gewoon in de krant stond dat, toch?
Ja, de maan is dood.
De maan is dood.
Ja.
Maar in jouw boek zeg je eigenlijk, dat is niet zo.
Het is niet zo, nee. En dat kan je op verschillende manieren zien. Dus ten eerste blijkt de maan geologisch gezien echt niet dood te zijn. Dus er is seismische activiteit. Dat wisten ze toen nog niet. Zijn ze later achtergekomen. Wel door het materiaal dat is meegenomen en de gegevens van die Apollo-missie.
Ja, er staat een seismologisch apparaat, toch?
Ja.
Gewoon voelt.
Ja, ja. Dus dat heeft wel, die missies hebben wel veel informatie opgeleverd. Dus daar is de wetenschap op teruggekomen. Van oké, er is activiteit, er is ook water. Dat begrijpen ze eigenlijk nog steeds niet, hoe dat daar gekomen is en ook niet hoe het werkt. Want ik begrijp dat ook niet, maar ik las wel dat er dus watercycli zijn.
Ja.
En dat gaat dan over een soort interactie met kosmische straling. En dat dan weer neerslaat. Dat moet je me niet... hoe dat technisch werkt, weet ik niet. Maar het is wel interessant dat er dus van alles gebeurt in dat landschap. Alleen is het veel trager dan wij goed kunnen waarnemen. En dat is natuurlijk ook wat jij net zei, hè, van het levenloos materiaal. Zo, is een steen dood? Of leeft hij zo langzaam? dat wij het gewoon niet begrijpen.
Ja, daarom vroeg ik, daarom dacht ik, laten we het over de maan hebben. Omdat voor mij is dat ook een soort rots waar niks gebeurt.
Ja.
Levenloos.
Ja.
Maar dat is dus maar dat is dus hoe je leven definieert.
Ja.
Hoe definieer jij leven dan? Wat is jouw...
Nou, ik denk eigenlijk, het is een beetje, ook misschien een beetje een dooddoener, maar dat in principe wat er om je heen is, leeft.
Hmm.
Al is het doordat het dingen die door mensen gemaakt zijn, leven op een bepaalde manier ook, omdat de beweging van die mensen en de gedachten van die mensen, dat zit er allemaal in. Dus ik ben wel heel erg voor een nieuw soort animisme.
Dat en gewoon wat is alles.
Het animisme dat overal een ziel in zit.
Oh ja.
Dus het idee dat alles bezield is. En dan ben je dus de hele dag in gesprek met alles.
Ja, inderdaad. Want dat is, even kijken hoor, want ik heb allemaal wat aantekeningen gemaakt natuurlijk. Shit, wat wou ik nou ook weer zeggen? Weet je wat we doen? Ik ga heel even een samenwerking bekendmaken. Dat is wel even goed om nu te doen.
Is goed.
En dat wordt altijd aangekondigd door een muzakje. Ja, mensen, het is tijd, zoals ik zei, om een nieuwe samenwerking bekend te maken. En deze vind ik heel erg leuk, omdat het gaat over een muzieksoort waar ik heel erg van houd. Namelijk, je raadt het al, klassieke muziek. En ik denk dat veel mensen met mij heel erg rustig worden als ze het horen. Mijn hart gaat in ieder geval altijd een klein beetje open als ik strijkers, een piano of een orkest hoor. En ik denk dat ook heel veel mensen met mij vaak niet weten waar ze heen moeten gaan. Naar welk concert ga je? Of wat is een goede componist? Of wat is een goede dirigent? Waar moet ik heen? Denken waarschijnlijk heel veel mensen. Ik in ieder geval wel. Maar gelukkig is er nu Klassifest in Paradiso in Amsterdam. En dat is een festival op 15 april met de mooiste bite-size klassieke muziek. Zo noemen ze dat. Bite-size klassieke muziek in alle zalen van Paradiso. En dat is dus voor elke luisteraar. Hè? Of je nou een doorgewinterde klassieke muziekfreak bent, een instapluisteraar of een hobbyluisteraar zoals ik. Het maakt niet uit. Van Bach tot artificial intelligence klinkt daar. Alles komt voorbij. De concerten duren maximaal 30 minuten. Er zijn geen stoelen en geen regels. Of nou ja, je moet natuurlijk lief zijn voor elkaar en een beetje stil. Maar de bar blijft bijvoorbeeld ook open. En je kan ieder moment naar een andere zaal lopen. Dat is het idee. Dus je kan gewoon een zaal in denken. Nee, die artificial intelligence is niks voor mij. Ik wil Bach. En dan ga je naar een andere zaal. En nu komt het mooie. Via Pep Talk krijg je namelijk korting op een kaartje. Normaal betaal je €22,50 voor Klassifest. Maar via de speciale Pep Talk link betaal je maar €19,50. En met je volwassenenkaartje heb je ook toegang tot Klassifest Mini. Dat is een 5+ voorstelling die overdag plaatsvindt. Dus 15 april, Klassifest in Paradiso. Bite-size klassieke muziek voor iedereen. Of je gaat gewoon verantwoord een biertje drinken aan de bar. Ga naar klassifest.nl/pepdak voor korting. En deze link, mensen, vind je natuurlijk ook gewoon in de show notes. Zoals ik het nu zie, of toen ik je boek las, gaat het heel erg over iets leeft wanneer er ook verhalen aan verbonden zijn.
Ja. Ja.
Dus we hebben allemaal verhalen over de maan.
Ja.
Dus iets leeft ook als je er verhalen over vertelt aan elkaar.
Ja.
En als je er dus interactie mee hebt.
Ja.
Klopt dat dan?
Ja, dat zou ik wel zo zeggen, ja. En inderdaad, ik zei net, hè, dus de maan is geografisch gezien zijn ze erop teruggekomen in de natuurwetenschap. Maar ik denk dus ook dat die leeft omdat, wat jij net zegt, van al die spirituele tradities, al die poëzie, al die... zeg maar die duizenden jaren dat de mens met de maan samen heeft geleefd. En daar inderdaad verhalen aan gaf en troost uitputte en bang voor was. Dat maakt ook dat de maan leeft.
Hmm.
Dus hij is heel levend in onze cultuur. En heeft ook volgens godsdienstwetenschappers, cultuurwetenschappers onze cultuur enorm beïnvloed. Dus de maan heeft ons allerlei concepten gegeven van dood en wedergeboorte. En dat is gewoon het grootste uitzicht dat iedereen deelt.
Ja.
Maakt niet uit in wat voor landschap je woont. Iedereen ziet de maan. Dus dat is zo'n universeel menselijk gegeven. En dan is er natuurlijk ook nog de maan. Er was nog iets wat ik wilde zeggen. Dat de maan... Oh, nee.
Dat we interactie ermee hebben? Of dat,
nee, er was een derde ding. Daar kom, nee, ik schiet me zo
verhalen vast, vertellen. Nou goed, je komt er zo wel
ja.
op.
Oh ja, ik weet het al.
Ja, zie je zo
dat de maan ons de hele tijd in beweging zet. Dat is zo interessant. Dus hè, dat de palingen migreren bij... op de stand van de maan, dat eb en vloed, dat gewoon alles wat leeft op aarde, nou niet alles, maar heel veel bewegingen worden veroorzaakt door de maan. Dus ja, dat is toch ook leven. Dat iets wat zo'n hele planeet in beweging zet voortdurend.
Ja.
En hij houdt ons op de juiste plek. Dus ja.
Even kijken, dus dan hebben we... Ja, je hoort namelijk wel eens... Oh, eigenlijk is het Lion King, alles ademt en leeft.
Je hoort het wel eens. In The Lion King bijvoorbeeld.
In The Circle
en in
of Life.
Avatar.
Alles ademt en leeft. Nou ja, het is zo vervelend dat we natuurlijk zo niet meer verbonden zijn met elkaar en met dingen. Dus dat het iets abstracts is bijna, als je het uitlegt, toch?
Ja, nou en vooral dat het, wat ik heel jammer vind, is dat het gewoon gereduceerd is tot kinderboeken en Disneyfilms.
Ja.
Terwijl je denkt, oh ja. Dus
of zweverigheid. Dat
ja,
hoor je
of
dan ook.
Het is of kinderachtig of zweverig. Terwijl dit is het minst zweverige wat er bestaat.
Waarom? Of hoe bedoel
Omdat je? Het gewoon een feit is. Alles, alles wijst erop dat we een systeem zijn.
Ja.
Dat niks op zichzelf kan bestaan. Als jij geïsoleerd moet leven, dan ben je binnen 24 uur dood.
Ja, dus je hebt met elkaar met elkaar en met de dingen te maken. Ja.
Ja, en dat zijn de allerkleinste levensvormen. Je bestaat zelf al voor overgrote deel uit niet-menselijk DNA. Dus alles wijst er gewoon op dat een afgesloten persoon, zeg maar van een autonoom persoon, niet echt een optie is.
Nee.
En toch hebben we dat als het grootste goed, tot grootste goed gemaakt.
Ja, en is het dan zo dat, dat we dat vroeger wel deden? Zeg maar het slachten van een dier en het dier bedanken, bij wijze van spreken. Dat is namelijk, zo ga je met leven om.
Ja,
dat deden we ooit wel.
Ja, zeker. En dat klinkt nog een beetje na. Je hebt bijvoorbeeld offerfeest in de islam. Dan was volgens mij het idee dat je dus dan een dier offert. En dat je dan echt daar maanden of een heel jaar van zo'n dier at. Met de hele familie. En dat je dan alles gebruikte van dat dier. En dat was dus ook iets groots. En dat offer je en dan... Leef je allemaal, dat leeft dan door in al die... Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk helemaal weggezonken. Want nu je offert zo'n dier, maar de volgende dag haal je weer kip, weet je wel. Het is...
Je weet niet eens waar het vandaan komt. Het ziet er niet eens meer uit als een kip.
Nee, ook dat. Ja.
Maar je beschrijft ook, en dat vond ik... Dat sluit hier wel op aan, dat je hebt... En dat stond gisteren in de NRC ook weer een artikel over... Dat ze van natuurgebieden, die worden een rechtspersoon... En toen schreef, ik weet niet of ik dat op heb geschreven, dat iemand die dat had aangekaart, die zei, het gaat over rationeel denken.
Mm-hmm. Nee, zij zegt relationeel denken.
Echt?
Oh, ja.
Shit.
Ja, oh, waar shit. Het om gaat, stelt ze, is relationeel denken.
Oh shit, ik dacht rationeel denken.
Ja.
Toen dacht ik, oh, daar wil ik alles over weten. Want je zou denken dat rationeel denken, dat je dan zegt, nou, ik denk, dat ding denkt niet.
Maar tegelijkertijd is... is het wel, nou ja, dat hele idee van dat is gewoon gezond verstand.
Ja, daar.
En dat is, dat zit natuurlijk wel heel erg bij al die mensen. Van ja, zo ingewikkeld is het niet. Dat is wat we net ook besproken. Want het is eigenlijk heel, als je alleen om je heen kijkt en gewoon al het wetenschappelijk bewijs, dan alles wijst erop dat dat de manier is om te leven. Maar rationeel staat er helaas niet.
Maar je denkt relationeel, dus ja, inderdaad. Nee, maar je zou denken... Hier is dit boek bijvoorbeeld.
Ja.
Dit is van papier. Dan zou je kunnen denken, dit denkt niet, dit ademt niet.
Mm-hmm.
Dit heeft geen geest. En eigenlijk, ze zegt relationeel denken, maar wel logisch denken, zeg maar.
Mm-hmm.
Zou je kunnen zeggen, nee, maar dit doet het wel.
Ja, inderdaad, het denkt niet, maar het heeft wel een geschiedenis en het draagt iets. Dus dat papier komt ergens vandaan.
Ja.
Dat komt van bomen. En waar hebben die bomen dan gestaan? En in welke grond? En wat is er in die grond gebeurd? En die inkt komt ergens vandaan. Dat wordt ergens van gemaakt. En zo kan je natuurlijk alles... En dat is ons probleem, dat we niet meer weten hoe de dingen gemaakt worden.
Nee.
Dus we kunnen ze ook niet herleiden tot de bron. En daardoor raakt die bron gewoon uit zicht. En het is ook echt super veel werk om in onze maatschappij alles tot de bron te herleiden. Want er is gewoon zoveel shit.
Hmm.
We hebben zoveel spullen dat het logisch is dat je niet meer weet waar de dingen vandaan komen. Maar het maakt ze waardeloos. En de waarde krijgt het doordat je snapt waar het vandaan komt.
En dat is gewoon logisch denken.
En dat is
namelijk
heel logisch denken.
Ja.
Ja. En dat is ook waar de verbinding zit en de vervulling, denk ik, als mens. Want iedereen kent het wel. Hè? Als je zelf iets hebt gemaakt... dan denk je, oh yes, dan wordt iets gewoon waardevol. Terwijl een wegwerpartikel is dat niet, per definitie niet.
En alle onderzoeken wijzen uit dat we het meest gelukkig worden wanneer we ons verbinden met iets.
Verbinden, want wij zijn sociale wezens.
En voor elkaar zorgen.
Ja, dus we willen die verbinding.
En hoe krijgen we die mensen zover? Ik heb de hele tijd in mijn hoofd aan van die mannen, van die directeuren, die dan zullen zeggen, wat een onzin. Hoe krijgen we hun zover? Zeg maar de...
Ja, ik weet niet of je die mee moet krijgen of dat je ze gewoon moet achterlaten.
Oh ja.
Maar het is natuurlijk wel heel problematisch dat die vaak nog op enorm hoge posities zitten.
Ja.
En wat ik probeer te zeggen als ik met dat soort mensen praat, is dat zij heel zweverig zijn. Want zij, dat hele economische systeem, wie snapt er iets van? Het is allemaal gebaseerd op vertrouwen.
Ja.
Maar dat vertrouwen wordt voortdurend beschaamd. Ja. Dus het is heel onlogisch om te denken dat mensen daar uiteindelijk op de lange termijn in blijven geloven.
Ja.
En dus ze verraden eigenlijk voortdurend hun eigen systeem door dat vertrouwen te beschamen. En het is ook nog iets wat, het heeft helemaal geen relatie met de echte wereld. Dat economische denken en het winstdenken, niks in de wereld vermeerdert om niet, zeg maar. Er zijn altijd dingen groeien, ze vervallen weer. Alles is in principe een cyclus.
Ja, dat maar zij denken allemaal in groei.
Ze denken in groei en dat is utopisch denken. En dat is ook heel kinderachtig denken, toch? Het is een soort puberdenken.
Ja.
Zo van, nee ja, ik ga daar echt niet aan meedoen. Ik ga gewoon een rechte lijn omhoog. Ja, dat kan dus niet. En het gekke is wel dat ze heel veel mensen daarin meekrijgen. Maar je zou op de een of andere manier toch willen dat dit soort mensen, vaak mannen, iets minder geloven dat het logisch is wat ze doen.
Ik weet nog dat ik als kind, mijn vader was directeur van een bedrijf, van een kwekerij, dus die veredelde planten. En toen, ik weet nog dat ik als kind echt ruzie, maar dat ik zei, dat het bedrijf werd steeds groter, maar ook steeds minder mensen hadden contact met elkaar, werd steeds zieloos. Ja. En dan weet ik dus dat ik tegen hem zei, waarom wil je de hele tijd groter? En dan keek hij me echt aan van, groei, je moet groeien.
Ja.
Je moet gewoon groter worden. Maar dan zei ik, maar waarom?
Ja.
Nou, gewoon, anders heb je stilstand. En stilstand is niks.
Ja. Maar dus, je hebt een nieuwe definitie van groei nodig, volgens mij.
Ja.
Want wat er nu gebeurt, die stijgende lijn omhoog, dat is eigenlijk stilstand. Want de dingen gaan dood.
Hm.
Dus dit is gewoon, het is erger dan stilstand, het is dood. Alleen maar een stijgende lijn omhoog is geen groei. Dat is niks. Dat is weggaan. Dat is achterlaten, dat is vervreemding, dat is eenzaamheid en dat is angst. Nou, dat moet iemand zeggen.
En je hebt ook, je zegt in je boek ook groei, is uit het Germaans groen worden.
Ja, dat vond ik zo grappig om te lezen. Ik dacht, oh, dat komt daar vandaan. Ik hou heel erg van etymologie, omdat je vaak een soort waarheid ontdekt dan in een woord.
Ja.
En dat betekent dus groen worden. Dus alleen iets wat groen wordt, groeit. Dus dat gaat dan over, en het kan alleen maar groen worden als het eerst afsterft en als die grondstoffen weer in de aarde gaan. En dus daar zit altijd een proces van sterven aan vast. En ja, als je zo groei definieert, zoals het ooit bedoeld is, dan is dus een stijgende lijn omhoog is geen groei.
En we moeten op een gegeven moment toch ook? Ja, ik zei aan het begin al, wil je me alsjeblieft geruststellen?
Ja.
Want zoals het nu gaat, gaat het niet echt met ons mensheid.
Of echt niet.
Echt
eigenlijk.
Niet, nee.
Nee, het is heel, heel, heel erg momenteel, ja. Ja.
En jij zegt, het zit hem dus ook in dat we op een andere manier moeten gaan nadenken.
Zeker, ik denk tweeledig. Dus je hoort heel veel mensen zeggen van, het zit allemaal bij de grote bedrijven en zo. Ik denk dat dat ook waar is. Mm-hmm. Dat we ook echt met veel meer mensen op die A12 moeten gaan zitten. Omdat het natuurlijk helemaal krankzinnig is dat er 17 miljard subsidie is voor een fossiele industrie. Waarvan we allemaal weten dat dat ons nekt.
Ja.
Dat kan gewoon niet. Dat is precies wat je, als je dan, dat wordt dus door zo'n paar mannen die zulk puberaal gedrag
en in stand gaan. Het is gewoon heel ouderwets denken, toch?
Zo, en behalve
met
ouderwets.
Met Schiphol merk je het ook, hè? Met Schiphol is ook, dat moet groeien.
En die heeft dan 7 miljard, geloof ik, weer erin gestoken. En dat is dan de reden, hè? Want we hebben een investering gedaan van 7 miljard, dus nu moeten we wel. En dat je denkt, nu moeten we eigenlijk wat wel? Want iedereen weet dat het uiteindelijk leidt tot gewoon rampzalige scenario's.
Ja.
En ja, ik kan daar niet bij.
Maar tegelijkertijd hebben we dus dat gebeurd. Maar we hebben dan tegelijkertijd ook een verkiezing waarin een partij groot wordt die zegt, laten we alles alsjeblieft houden zoals het is.
Ja, ja, en dat is natuurlijk, dat is, denk ik, ik weet niet of ik kan spreken voor de BBB-stemmer, maar ik denk dat daar heel veel angst voor verandering zit, maar ook ergens wel terechte woede. Want dat Tata en Schiphol mogen groeien.
Ja.
En dat je dan als boer Ik denk dat het per boer weer verschillend is. Maar die zijn allemaal opgejaagd om schaalvergroting. Dus die zijn helemaal in dat denken getraind, bij wijze van spreken. Kijk, de boeren die daar geen zin in hadden, die zijn al lang weg. Dus wat je nu over hebt, zijn de boeren die daarin zijn meegegaan. En dan moeten ze nu ineens... Dus ja, ik denk wel dat het nodig is. En dat het gewoon heel erg kloten is voor die groep. Dat zij nu misschien een van de eerste groepen zijn. Hè, met Groningers en zo zijn er nog wat mensen. Die moeten inleveren. Maar ik vrees wel dat dat inleveren wel onderdeel is van wat we moeten gaan doen.
En wij allemaal.
Wij allemaal, 100%. Ja, want dat wilde ik zeggen. Dat het dus. Het is een tweeledige beweging natuurlijk. Dus enerzijds moet je die industrie oproepen om iets te doen. En dat doe je denk ik echt door veel meer burgerlijke ongehoorzaamheid. Mm-hmm. Dus dat zou ik echt. Ik zou echt willen dat mensen dat veel meer omarmen.
Ja.
En tegelijkertijd is het ook wel echt interessant om naar onszelf te gaan kijken. Omdat we natuurlijk allemaal grootverbruikers zijn. En er moet een mentaliteitsverandering komen.
Ja, het is heel ingewikkeld. Want ik moet dus bijvoorbeeld draaien binnenkort voor een film.
Ja.
Eén scène in Italië.
Ja.
Toen zei ik tegen de producent, ik wil niet vliegen.
Ja.
Ik wil het echt niet.
Ja.
Naar Italië voor één scène. Ja. Die gaan ze wel regelen. Wat ik heel goed vind van de producent, dat ik met de trein mag.
Ja.
Maar ja, dan ben je 2 dagen onderweg.
Ja.
Veel duurder.
Ja.
Dus dat zit natuurlijk ook in dat soort systemen.
Ja. Maar dat is, vind ik heel goed dat je dat aankaart. En ik denk dat het daar wel begint. Van, en ja, je bent langer onderweg, maar dat is gewoon de tijd die het kost.
Je zit lekker in de trein. Heerlijk.
Ja.
Ik vind het heerlijk.
Ik wil ook wel.
Ja, toch 2 dagen door Zwitserland.
Ja.
Hartstikke mooi. Maar eigenlijk zeg je, er moet een andere manier van denken komen.
En ik denk dat het belangrijk is om dat dus ook op een klein niveau af te dwingen. Mm. Dus te zeggen, oké, weet je, als ik ben nu een programma aan het maken en dan zeg ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon vegetarisch lunchen. En dan is de vraag, ja, maar is iedereen vegetarisch dan? Zeg je, maar maakt
het
niet uit.
Programma.
Ja, laten we gewoon vegetarisch lunchen.
Ja.
En dan ben je natuurlijk een beetje een drammer. Maar dat vind ik dan niet erg.
Nee, tuurlijk niet. Heel even, laten we even gaan naar je boek. Want dat heeft namelijk ook met dat denken te maken. Wat is ruimte waard? Er zijn planetoïden of asteroïden die zijn triljoenen waard. Daar zitten grondstoffen in.
Ja, als je het zo economisch bekijkt. Ja.
De maan ook. We willen daar, mensen willen daarheen om daar hetzelfde te doen als wat we
hier
in Amerika hebben gedaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, in je boek haal je Suriname heel veel aan.
Mm-hmm.
Wat wilde ik daarover vragen? Oh ja, dus wat is ruimte waard? Het is veel waard, economisch gezien.
Ja, het interessante is natuurlijk wel dat we dat nu nog niet naar de aarde, rendabel naar de aarde kunnen krijgen. Dus dat is echt een toekomstscenario. Mm-hmm. Maar daarom vond ik het juist leuk om erover te schrijven.
Ja.
Omdat dit is iets wat nog komt misschien. Tenzij we hier eerder helemaal het licht uitgaat. En we redden dat niet eens.
De kans is groot.
Maar...
Denk je soms ook, heel even tussendoor. Denk je soms ook, ik denk wel eens dan... Maar ik weet niet, daarom ben ik benieuwd hoe jij denkt. Of omgaat met dat soort gedachten. Soms zie ik mensen dingen doen. Bijvoorbeeld jonge mensen op elektrische fietsen.
Ja.
Dan denk ik, we verdienen het ook om uit te sterven.
Ja. Ja.
Dat soort gedachten heb ik veel.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om? Want die heb je waarschijnlijk ook.
Heb ik ook. En ik denk dat je het gewoon allemaal tegelijkertijd kan denken.
Hmm.
En dat is prima. Ik vind het ook heel lekker om enorm uit te zoomen en te denken, oh ja, er zijn heel veel diersoorten uitgestorven. En waarschijnlijk zijn wij ooit, dat er wezens in de toekomst van die kinderboeken hebben waar dan waar wij in staan, zoals die dino's van vroeger.
Ja.
En er gaan natuurlijk bepaalde planten en dieren overleven dit. En dan komt er weer iets nieuws. Dus ik vind op de lange termijn kan ik soms wel rust vinden in dat idee.
Ja.
En op de korte termijn niet.
Nee.
Dus het is net hoe je in of uitzoomt. Maar ik denk dat het heel fijn is om dat wel allebei tegelijkertijd te doen. En wat mij dan heel veel troost geeft is bijvoorbeeld die nachtwandelingen die ik organiseer.
Ja.
Dat ik dan op hele... Ik kijk liever heel klein en heel groot. Daartussenin vind ik het wel vaak heel lastig.
Ja.
Want die nachtwandelingen, dan zoom je echt in van oké, waar zijn we nu? Nou, vliegenbols, daar leven hier glimwormen. Ik ben nu heel erg bezig met behoud van de glimworm in Amsterdam. En kijken of we een kweekprogramma kunnen opzetten. Zo. Nou, dat is allemaal echt klein bier, weet je wel? Daar gaat de wereld echt niet van. Die 10 glimwormen in Amsterdam gaan de biodiversiteit niet redden.
Zetten ze airconditioning op het strand.
Ja.
Dat staat er tegenover.
Maar ik heb 10 glimwormen in het... En toch vind ik heel veel troost en zingeving. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat niet verliest. Dus bijvoorbeeld, ik vind dan zo'n blokkade op de A12 vind ik heel goed. Maar ik heb het wel nodig om tegelijkertijd bezig te zijn met iets heel concreets in mijn eigen buurt. En te kijken van oké, wat gebeurt hier? En ook met de mensen. Want het is natuurlijk niet alleen een probleem van de natuur. Maar er zitten gewoon, het is ook heel veel ongelijkheid, armoede. Het hangt allemaal samen.
Ja.
Die uitbuiting is gewoon is echt wezensbreed.
En die zit ook in die manier van denken.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel mensen die... Sorry, we gaan de hele, ik wil de hele tijd naar je boek, maar want je moet me het helder voor me maken.
Ja.
Er zitten ook heel veel, het zeggen ook heel veel mensen die zeggen, het zit nou eenmaal in onze natuur dat we
dingen vernietigen.
Sapiens leeft bijvoorbeeld. Het zit in onze natuur om ons zoveel mogelijk voor te planten, zoveel mogelijk te nemen. Mm-hmm. Een soort bacteriekolonie zijn we ook.
Ook? Ja, zijn we ook. En we zijn ook mensen die kunnen reflecteren. En mensen die...
Kunnen denken, dit gaan we eens even niet doen.
Ja, en dat is zo ontzettend interessant. En mensen die dus spirituele tradities hebben gevormd in duizenden jaren, die gaan over vermindering van ego, over verbinding met... Dus ja, de mens is natuurlijk heel kwaadaardig en tegelijkertijd wonderschoon. En het is maar net wat je wil voeden. En dat voeden doe je door verhalen, volgens mij. En we hebben nu de hele tijd verhalen die gaan over dus die groei, over... Het vinden van vervulling in elkaar is al die romantische... Ik heb daar behoefte aan. Andere films, andere boeken.
Ja.
Gewoon een goede glimwormroman.
En jij hebt al zoiets... Ik zou dan denken, je moet dan de hele tijd de discussie aangaan met dat soort mensen die wel in die oude... Maar jij zegt eigenlijk, nee, laat ze achter. Maak nieuwe verhalen en maak een nieuwe manier van denken.
Ik vermoed dat dat de beste optie is. Maar dat weet ik natuurlijk ook niet zeker.
Nee.
Ik denk zeker als je toegang hebt tot bepaalde mensen, dat het altijd goed is om te blijven praten en te blijven overtuigen. Er zijn ook echt wel voorbeelden natuurlijk van mensen die het roer omgooien.
Hm.
Maar ik denk ook dat het heel veel energie kost. En dat is ook je levensenergie, weet je wel. Die kan je maar één keer opgebruiken.
Ja.
En dan kan je die beter in iets heel opbouwends stoppen.
Ja.
Maar ik vind wel dat, wat ik net al zei, dat die burgerlijke ongehoorzaamheid, dat moet wel echt groeien.
Mm-hmm.
Want dat,
wat
dat
is burgerlijke
heeft...
ongehoorzaamheid precies?
Ik denk dat we gewoon veel meer met z'n allen moeten zeggen, dit gaan we niet meer doen. Zo.
Ja.
En ik vond dat heel sterk aan die A12-blokkade, dat je voelt van, oh ja, je kan gewoon het gewoon doen.
Ja.
En er gewoon gaan staan en zeggen, ja, maar zo wil ik het niet.
Nee.
En ik denk dat dat soort acties zouden echt moeten groeien.
Het zit toch ook in de wet. Ik las dat volgens mij Tim Fransen. Die had volgens mij ooit een artikel. Die deed ook een keer mee.
Ja.
En die zei, het mag. Want je mag het doen op het moment dat de overheid of een instantie iets doet wat nadelig is voor de mensheid.
Ja.
En alles, heel veel wat er gebeurt nu is natuurlijk op de lange termijn.
Ja.
Nou, op de korte termijn.
Niet eens zo heel lange termijn.
Nee. Oh, ja. Het gaat ook zo snel.
Dat is vreselijk, ja. Ja.
Hoe stel jij jezelf? Ja, jij dus eigenlijk soms heel erg uit.
Ja, en soms
wat
heel erg
in lichtjaren heeft niemand haast, bijvoorbeeld. Dat in je boek beschrijft het ook. Gewoon als je uitzoomt, dan zijn wij natuurlijk ook zo nietig. Hè?
Ja.
Dus je zoomt uit of juist heel erg in.
Ja, ja.
Maar daartussen is natuurlijk, ja.
En daartussen is het de hele tijd navigeren. Van, dat herken ik heel erg jouw angst. En,
ja.
En dat is ingewikkeld.
Nou, dat zei ik ook tegen Carice. Die zei ook, ja, ik ben de hele tijd daarmee bezig. En toen zei ik... Maar soms moet je ook even het laten, want anders word je gek natuurlijk, toch? Of...
Ja, en ik denk ook dat er is niet maar één manier om ermee bezig te zijn.
Nee.
Dus het is niet alleen door boos te zijn. Of het is heel makkelijk om gefrustreerd en boos te raken hierin. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we zoeken naar een liefdevolle weg om je met dit thema te verbinden. Mm. Want anders holt het je uit.
Ja. Ja, nee, dat is zeker zo. Elon Musk, is hij knettergek? Ja, toch?
Ja.
Ik ben blij dat je zo snel ja zegt.
Knettergek.
Ik was ooit fan van hem, maar dat ben ik nu echt wel vanaf.
Ja, dat hebben heel veel mensen.
Hoe kan dat toch? Hoe is hij zo gek geworden? Macht.
Macht.
Geld.
Macht. Geen
mensen worden altijd gek als ze macht en geld hebben. Wat is dat toch? Je schrijft ook in je boek, schrijf je met... dat heb ik dan ook niet, maar...
Ja, met het kapitaal.
Kapitaal, want kan hij zoveel problemen oplossen. En hij gaat met raketten de lucht in.
Ja. Ja, en laat ons achter.
En laat ons achter. En gaat zeggen, we moeten het buiten ons. We moeten, dat is toch...
Ja, het is ik denk echt dat macht en geld het allerslechtste in de mens naar boven halen. Je vervreemdt gewoon nog verder van je omgeving.
Ja.
Niemand durft meer iets te zeggen. En dan ga je helemaal in jezelf geloven.
Het wordt ook een soort kinderachtig, hoe die met Twitter omgaat. Ja. Is een soort heel kinderachtig.
Ja, het is echt regressie, is het.
Ja.
Je ziet gewoon iemand terugvallen in zijn kleutertijd.
Oh, ja. Hij kan zoveel doen. Jeff Bezos ook natuurlijk.
Ook. Ja.
Zij hebben denk ik wel een soort narcistische stoornis. Denk je niet?
Nou, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat wij in een systeem leven waarin dit soort mensen heel veel ruimte krijgen. Ja. Dus dit systeem faciliteert narcisten eigenlijk.
Zeker.
En mensen die, mensen die anders denken, die trekken heel erg aan het kortste eind in dit systeem.
En hoe kunnen we dat systeem veranderen dat soort mensen... Ik heb wel eens gedacht, dat zei ik een keer tegen een politicoloog volgens mij. Toen zei ik, moet het niet een test komen voor... Stel je voor, je wil de politiek in, dan moet je eerst een persoonlijkheidstest doen of je geen narcist. En toen zei hij, ja, maar die mensen komen daar ook doordat ze een beetje narcistisch zijn. Ja. Want anders gaat niemand denken, laat mij het maar doen.
Ja, ja. Ja, en ze hebben natuurlijk wel de drive en dat zijn ook wel dingen die je soms nodig hebt voor een gemeenschap. Maar ik denk vooral het probleem is dat we gaan geloven dat deze mannen het allemaal zelf doen. En die fout zit ook bij ons, weet je wel. Dat je fan wordt van zo iemand, terwijl iedereen begrijpt eigenlijk natuurlijk wel dat hij dat niet alleen doet. Dat er een heel team is, dat hij ongelooflijk veel belastinggeld krijgt van de NASA. Dus gewoon geld van normale mensen. Ja. En daar doet hij het dan mee. En wat ik zelf heel, heel raar vind, is dat er altijd wordt gezegd van ja, maar hij neemt het risico. Dat wordt heel vaak gezegd. Nee, maar hij durft het, hij neemt het risico en dan verdient hij ook het succes. Maar ik vraag me steeds af van welk risico neemt zo iemand.
Als je zoveel geld hebt, neem je geen risico.
Nee,
meer.
En het is het risico ook nog van geld van aandeelhouders. Hij gaat echt niet failliet als het een keer niet lukt. Dus de lof, wij kennen dan heel veel waarde toe in deze samenleving aan haantjesgedrag en dat zelfmeten en zo. Terwijl het dus vaak helemaal geen zelfmeet mensen zijn.
Nee.
Die al die lof krijgen.
Nee.
Ik denk als je in een bootje de oceaan oversteekt of de Middellandse Zee oversteekt, neem je meer risico.
Zeker.
En heb je meer drive en ben je meer zelfmeet als je aankomt dan.
Dan dat je Twitter overneemt.
Ja,
en dan zegt, ik wil alleen dat ze mijn tweets lezen. Heel even, zij willen dus. Ik ga toch weer terug naar je boek, omdat het zo'n mooie metafoor is voor onze manier van denken. Zij willen mijnbouw gaan doen op de maan.
Ja.
Ja, het klinkt ook belachelijk. Het probleem daarvan, of ja, kan je vertellen wat het probleem... Ja, ik weet het omdat ik je boek heb gelezen, maar voor de luisteraar, kan je vertellen wat daar het probleem van is?
Ja, een paar problemen. Ik vind zelf het grootste probleem dat daarmee een koloniale mentaliteit van... Hè, je ziet een landschap, je kijkt wat je eruit kan trekken voor je eigen gewin. Dat is feitelijk wat er gebeurt. Daarmee hou je een koloniale mentaliteit in stand waar we echt vanaf moeten. Mm. Dat is gewoon onze enige way out, is dat overboord zetten.
Ja, maar het heeft ons, dat gaat zo iemand zeggen, het heeft ons ook heel veel welvaart gebracht.
Je vraagt je af of je die welvaart niet op een andere manier ook had kunnen krijgen, toch? Mm-hmm. Dus dit was toch niet de enige weg naar welvaart?
Nee, ik ben het met je eens.
Maar
je schrijft ook, dat vond ik heel goed, dat eigenlijk is kolonialisme, ik kan niet eens uitspreken, ook het probleem buiten jezelf, de oplossing buiten jezelf zoeken.
Ja.
In plaats van dat wij in het Westen hier zeiden, wacht eens even, de middeleeuwen gaat niet zo lekker.
Ja.
Zijn we naar Amerika gegaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Of nu. Dan gaan we het bij de maan.
Ja, dat was. Ik las een heel interessant boek van. Ik zijn naam vergeten. Maar Veracini, een Italiaan. En die schrijft over horizontaal versus verticaal denken.
Ja.
En hij legt dat heel erg. Hij ziet het kolonialisme vanuit dat gedachtegoed. En dan zegt hij dus eigenlijk inderdaad van mensen die. Het kolonialisme, dat waren mensen die de oplossing buiten zichzelf zochten. Dus. Dat ontstond in samenlevingen waar van alles aan de hand was. Mm-hmm. Hè, veel sociale onrust of armoede. En in plaats van dan te denken, ik ga op deze plek, ga ik die verandering bewerkstelligen, ga je weg. Dus dat is ook een soort pubergedrag. Hè, van ik ga gewoon het huis uit en ik sla de deur achter me dicht. En hij zegt eigenlijk, heeft zich steeds herhaald. Dus in plaats van veranderen, vertrek
je. Je verandert het. Je gaat naar een nieuwe plek om precies hetzelfde te doen.
Om precies hetzelfde te doen. En ook om zelf niet te hoeven veranderen.
Ja.
Want als jij op een plek blijft en die plek verandert, dan moet je meebewegen. En het leven is eigenlijk ook gewoon meebewegen. Want je bent de hele tijd afhankelijk van factoren buiten je. Dus in principe, en dat is ook dat gesprek met de wereld. Dat is, een gesprek verandert je ook. Het is interactie. Maar als je dat niet wil, als je bang bent voor verandering en je wil blijven wie je bent, dan kan je beter weggaan. En ergens anders gewoon precies je eigen wereld vormgeven.
Ja.
Zodat je nooit hoeft te veranderen. En hij zegt, het is eigenlijk een verwarring tussen verandering en verplaatsing. Want die mensen, die kolonisten, die zeggen dan wel van ja, we gaan de wereld we gaan iets nieuws doen. En het wordt met avontuur geassocieerd. En met
de nieuwe wereld.
Maar eigenlijk doen ze iets heel ouds. ze blijven zichzelf. Het is gewoon conservatisme verkleed als een avontuur. En dat is wat Elon Musk ook doet natuurlijk. Dus hij wil niet veranderen. Hij wil hier niks veranderen. Hij wil zijn eigen wereld vormgeven.
Ja, op Mars.
Op Mars. En dat wordt super kut. Dus dat gun ik hem dan ook weer wel.
We moeten er onder de grond leven.
Ja, maar ik weet ook helemaal niet of dat gaat lukken. Ik bedoel, maar het is natuurlijk wel krankzinnig dat hij zoveel kapitaal en energie krijgt om zo'n megalomaan plan.
Ja.
En dus daar ging het heel erg over. Dat je de verte als een oplossing ziet, in plaats van dat je op de plek zelf waar je bent de verandering bewerkstelligt.
En dat is verticaal denken dan? Of?
En verticaal denken, ja, dus dat is horizontaal denken. Van de verte is de oplossing. En verticaal denken is dat je in de diepte kijkt van oké, wat kan ik hier doen op deze plek? En hoe verander ik mee? En dat is eng, want dat betekent dat je naar jezelf moet kijken. Dat betekent dat je misschien dingen moet aanpassen. En daar zijn we gewoon heel bang voor. Je moet veranderen.
Maar de mens houdt niet van veranderingen.
Nee. Het is ook wel logisch, want het heeft onze soort natuurlijk ook. Als je te snel verandert als soort, ga je er ook aan.
Hmm.
Hè, je moet een beetje trial and error. Oh ja, is deze verandering goed? Is die verandering? En zo beweegt dan een hele gemeenschap mee. Maar wij zijn wel te traag daarin. Zeker nu het zo hard nodig is.
En kunnen we het tegenhouden? In je boek zeg je ook dat je met iemand sprak die je en geruststelde, maar ook weer niet.
Ja.
Dus die zei, ja, we kunnen het niet tegenhouden, maar er moet een nieuwe manier van denken komen en dan gaat het waarschijnlijk wel goed.
Ja, die zegt, zij was een ruimtejurist, die zei van, we kunnen het alleen maar bijsturen.
Ja.
En die mijnbouw in de ruimte. En daar moeten we nu heel veel op inzetten. Ja, misschien heeft ze gelijk. Ik vrees van wel, heel vaak, hè, net als met Schiphol, van ja, we hebben al 7 miljard geïnvesteerd. Ja, nu moeten we wel groeien.
Ja.
Dat is natuurlijk nog wel echt het denken dat heerst. Maar tegelijkertijd denk ik ook, als wat meer mensen zich bewust zouden worden van wat er gebeurt, dan publieke opinie is heel veel waard. Dat uiteindelijk beïnvloedt dat toch ook de mores. En wie wij als helden zien en waar we naartoe gaan.
Maar daar is Elon Musk ook heel goed in, om zich als publiek figuur.
Ja, omdat hij zoveel invloed heeft gekregen natuurlijk. En zoveel aandacht en zoveel. Maar ik denk dat het dus belangrijk is. Heel veel mensen weten niet eens dat er mijnbouwcontracten zijn op de maan.
Nee.
Dus om te beginnen moeten we dat weten. En ik denk ook dat we wat minder lui moeten zijn. Dat is ook wel een beetje het puberale waar we in zitten, toch? Iedereen is veel. We leven heel gemakzuchtig. We informeren ons niet. Ik heb wel een elektrische.
Oh, echt? Heb je er één?
Ja, sorry. Ik heb zelfs een elektrische bak.
Ik doe weer een beetje stand-up. En ik heb nu een stuk over elektrische fiets.
Ja, heel goed.
En dan zeg ik gewoon keihard. Ik heb geen enkel respect voor mensen met een elektrische fiets.
Nee.
En dan zeg ik tegen het publiek. Ik durf dit te zeggen omdat ik zeker weet dat degene met een elektrische fiets dit ook vindt. En dan zie je iedereen zo. Ja, inderdaad.
Het is
iedereen
100%
weet
waar.
Goed, doe het lekker allemaal.
Nee, maar ik woon heel ver weg.
Ja, nee, maar het is ook. Het is maar in pubers, op jonge mensen op een elektrische
fiets. Fatbikes. Ja,
maar
ik mag daar dus niks over zeggen. Ja. Maar ik snap het helemaal.
Maar sorry, voor mij is het een metafoor voor.
Totaal. Ik ben er ook helemaal door gefascineerd wat het met mij doet. Dat ik de hele dag met een batterij rondloop. Want die haal je er dan af, want die wordt anders gestolen. Dan denk ik, jezus, ik ben gewoon iemand met een batterij.
Met een batterij.
Ja, ik heb nu. Ja.
Maar goed, sorry, ga door. We hadden het over. Shit.
Gemakzucht.
Oh ja, gemakzucht. Ja,
ik ben dus ook heel gemakzuchtig. en dat zijn we allemaal. Dus we informeren ons ook natuurlijk niet echt. En daardoor worden bepaalde gesprekken niet gevoerd en gebeurt het gewoon.
Ja, het gaat gewoon te lang te goed. Ging te lang te goed.
We hebben natuurlijk zeker heel veel welvaart en heel veel. In sommige opzichten wel. Maar goed, het is een beetje hoe je goed definieert. Ik denk wel dat we wat eenzamer zijn.
We zijn allemaal knaterdepressief, zijn we.
Ja, toch?
Die cijfers stijgen
allemaal. Veel burn-outs en slaapproblemen en zo. Dus dat, ja, ik weet toch niet of dat goed is. Maar we hebben wel te veel eten misschien.
Zeker, ja.
En te weinig fysieke uitdaging. En misschien ook te weinig prikkels die je gewoon aan het denken zetten over grotere dingen. De aandachtseconomie is denk ik ook wel funest voor wie denkt er nou nog na over grote dingen als je de hele tijd wordt afgeleid.
We hebben geen enkele concentratie
meer. Ik merk het bij mezelf dat ik het lastiger begin te vinden om lange stukken te lezen.
Ik ook,
omdat ik de hele tijd denk, zo. En dat is heel problematisch volgens mij.
Ik regisseer nu een studenten en een van die studenten had een Nokia met alleen WhatsApp.
Zei oh, ik, lekker.
En hij had een Blackberry. Hij zei, ik kan er niet meer tegen. Ik moet. Nee. En er zijn veel jonge mensen volgens mij die echt zo, ik wil dit echt niet meer.
Nee.
Dat is natuurlijk funest voor je denken en voor je visie.
Ja.
Wat is iets een rechtspersoon maken? De maan als rechtspersoon. En natuurgebieden zijn nu rechtspersonen. En gisteren stond dus in de NRC dat in Nederland zijn ze daar nu ook bezig om wat is dat?
Ja, dat is dus dat je een niet-menselijke entiteit juridische rechten geeft. Dus dat je gelijk stelt aan een menselijke entiteit. Dus dat er een rechtszaak gevoerd kan worden. Dat die een,
namens dat natuurlijk.
Namens, ja. En dat is ook niet zo gek, want bijvoorbeeld bedrijven zijn dat al lang.
Hmm.
Bedrijven zijn in principe rechtspersonen.
Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Dus er wordt heel vaak zo, wat is dat nou weer?
Ja. Ja, maar dat is een goed argument.
Ja. Ja, dus ik bedoel, Shell is dat ook. En dan kan je afvragen of dan niet ook de Noordzee dat kan zijn.
En dat is ook een vaag iets. Want je zou kunnen zeggen, een natuurgebied is een beetje vaag. Maar een bedrijf, wat is nou een bedrijf?
Is heel vaag.
Dat is ook, in Sapiens is dat volgens mij. Dat hij beschrijft daarin. Dat bedrijf, Fiat beschrijft hij dan, dat is ook maar een construct. Mm-hmm. Wat is Fiat?
Ja, precies.
Ja, is dat het gebouw? Is dat die mensen? Dat is gewoon een afspraak die we hebben gemaakt met elkaar.
Ja, maar Fiat kan wel iemand aanklagen of aangeklaagd worden. Dus daar gaat het over. Dat je een stem krijgt in dat juridische discours. En het probleem is dat, kijk, enerzijds denk ik ook een beetje van, ja, je gaat dan een stem geven aan wie weet wat de Noordzee wil, weet je wel. En of dat willen überhaupt door een mens gedefinieerd kan worden. Maar ik denk dat we nu in een fase zijn dat het noodzakelijk is. Mm. Omdat we gewoon, die moeten gelijkgesteld worden, die natuurgebieden, met die bedrijven. Anders kan je nooit een gelijkwaardige uitwisseling
hebben. En heel veel mensen, je zou ook kunnen zeggen van Fiat, daar zijn heel veel mensen afhankelijk van. De Noordzee zijn ook heel veel mensen afhankelijk van. En dan staat dus, een advocaat kan dan zeggen, ik spreek namens het natuurgebied.
Ja, namens de maan.
En is dat juridisch heel ingewikkeld om te doen?
Nou, het is dus in een aantal landen al gedaan.
Ja.
Er zijn best wel wat bossen en rivieren.
In Engeland is ook.
In Engeland onlangs volgens mij.
Ja, dat schreef je. Ja.
En,
of dat las ik gisteren, dat weet ik niet. Maar
dat heb ik niet in mijn boek geschreven, maar wel over de rivieren in Bangladesh bijvoorbeeld. Volgens mij hebben ze allemaal rechten. Dus het gebeurt al op grote schaal. En het is niet zo dat er daardoor minder uitstoot of minder vervuiling is. Maar het is wel zo dat er af en toe rechtszaken zijn die wel degelijk heel veel impact hebben.
En dat zijn dan vooral mensen die daar in de buurt, of die gewoon zeggen dit wij gaan.
Ja, wij zijn afhankelijk van deze rivier. Wij kennen dit gebied en dit kan niet wat hier gebeurt. En dat zijn dan heel vaak rechtszaken tegen grote bedrijven.
Ja, die dan wel ook een rechtspersoon zijn.
Ja, en die vaak wel betere advocaten kunnen betalen. Dus daar moeten we ook nog wat aan doen. Ja.
Erg. Er moet gewoon heel
maar
veel
dan veranderen. Kan je in ieder geval sta je op gelijke voet. En dat is denk ik het begin. En dat is ook waarom ik denk dat het interessant zou zijn om de maan als rechtspersoon te erkennen. Omdat nu in principe iedereen daar kan doen wat hij wil.
Ja.
En dat is natuurlijk, Amerika heeft dus een wet aangenomen in 2015. Waarin ze zeggen, elk Amerikaanse persoon kan daar gewoon mijnbouw doen en de winst voor zichzelf houden.
Nou, Elon die dacht, gaan we.
Ik weet eigenlijk niet of hij plannen heeft voor de maan.
Maar wel heel veel bedrijven.
Maar heel veel New Space bedrijven die hebben daar, die zien de dollartekens staan in hun ogen. En ik denk dat het wel goed is om daar echt heel snel iets tegenover te stellen.
En hoe zit het dan met het, wat ik zo leuk vind aan ruimte, of de ruimte, zo'n Voyager bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Het exploreren ervan, dat is wel een goed ding, toch? Of is dat?
Ik vind dat heel mooi.
Ja.
Omdat het ons heel erg bewust maakt van dat we in een zonnestelsel zitten. Dat we ooit ergens zijn ontstaan, heel ver in het heelal.
Ja.
Dat soort dingen, denk ik. Ik denk dat dat mensen gelukkiger maakt, dat weten. En je daarmee kunnen verbinden. Dus volgens mij is het heel belangrijk om dat verhaal te blijven voeden. Van we zijn intergalactische wezens. We zijn veel groter dan we denken, veel nietiger dan we denken. Dat draagt bij aan de poëzie van het leven. En dat staat eigenlijk haaks op de economie van het leven.
Ja,
dus
inderdaad.
Volgens mij moeten we dat voeden. En dat doe je ook door mooie missies.
Dus wel naar Mars gaan?
Nou, je zou kunnen denken. Ik las gisteren over een heel interessant kunstproject. Ja, ik heb alleen maar even doorheen gescrollt. Ik moet er wat meer over lezen. Maar van een vrouw die zegt van, hoe zouden we naar Mars kunnen gaan en dan om Mars te laten floreren?
Hmm.
En dat vond ik zo'n mooi idee. Van, je gaat dan naar een planeet. Kijk, wat heeft deze planeet, wat zouden wij kunnen bijdragen aan deze planeet? In plaats van, wat zouden we er kunnen weghalen?
Ja.
En dat is zo'n andere instelling. En ik denk, dat soort ruimtevaart juich ik alleen maar toe. Ik vind heel veel wetenschappelijke missies supermooi. Ik vind zelfs mensen de ruimte in ook wel heel interessant.
Ja.
Omdat, ja, het is natuurlijk door mensenogen beleef je het wel op een hele andere manier.
Ja.
Maar je moet je wel zeker in deze tijd afvragen, oké, die uitstoot, hoe zit het daarmee? Dat moet toch veel schoner?
Nou, het probleem is natuurlijk ook dat soort dingen worden ook misbruikt. Dus bijvoorbeeld ontdekkingsreizen wordt dan misbruikt van, dan kunnen we erheen en daarna alle grondstoffen weghalen.
Ja, ja.
Moest ik nou net aan denken? Dat zegt ook die Jeff Bezos, die is ook knettergek. Die zegt dan, ja, nee, ik doe het voor het overzichtseffect.
Ja, hou toch
terwijl
op,
alle onderzoeken wijzen uit dat je moet heel lang om de aarde draaien. Of heel eenzaam zijn, wil je het overzichtseffect krijgen.
Ja, ja.
Dus alle mooie dingen van ruimtevaart worden door die gasten misbruikt.
Ja, spacewashing.
Ja.
Is dat.
Ja. Oh, is dat spacewashing?
Nou, dat heb ik bedacht laatst. Dat wilde ik nog in mijn boek, in mijn boek zetten, maar dat is...
Pinkwashing. Eigenlijk wel. Je misbruikt dingen die mooi zijn daaraan.
De schoonheid van de ruimte misbruik je om die ruimte te gaan exploiteren. Ja.
Ja, want je zou ook kunnen denken, we gaan daarheen en dan kijken we even en dan gaan we weer terug en we laten het. Maar we willen er wel even heen, want we zijn mensen en we willen toch even kijken wat daar is.
Ja.
In plaats van het feestje weer bederven.
Ja, ja. Nee, maar dat onderzoek, en we hebben natuurlijk ook dingen ontdekt daardoor, ook over de aarde, het ontstaan van de aarde. De maan was bijvoorbeeld ook ooit de aarde. Nou, dat wisten we ook niet. Dat soort dingen geven, denk ik, het zonnestelsel alleen maar meer diepte.
Ja.
En maken het makkelijker. Volgens mij moet altijd het uitgangspunt zijn, wat heft wat we doen de vervreemding op tussen onszelf en onze omgeving?
Ja.
Of versterkt het de vervreemding?
Ah ja, ja.
Dus maakt het ons meer verbonden of maakt het ons meer eenzaam? En dan denk ik, de commerciële exploitatie van de ruimte gaat niemand een groter gevoel van verbinding geven met zichzelf, met de kosmos, met anderen. Dus dat maakt ons eenzamer.
Ja.
Dus niet doen. En ik denk dat bepaalde vormen van wetenschap en grote vragen en een filosofische houding in de ruimte kan ons een gevoel van verbinding en van troost geven.
Nou, het moeilijke is natuurlijk wel met dit soort dingen, is dat wou ik zeggen. Ik dacht namelijk, het klinkt allemaal heel abstract, eenzaam. Maar dat is omdat ik natuurlijk ook getraind ben in het denken. Ik dacht dan meteen, oh, maar wanneer ben je eenzaam? Oh, het in cijfers brengen is ook een manier van denken, natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dat,
ik bedoel echt als levenshouding. Dat je dus afgeknipt bent van je omgeving.
Ja.
En van de bronnen van de dingen die je omringt.
Maar dat is natuurlijk een abstract iets, toch? Wanneer ben je afge...
Abstract bedoel je... Ja, je kan dat niet helemaal... Becijferen.
Ja, ja. Terwijl, en daarom zei ik, dat is ook weer een manier van denken.
Ja, ja.
Westers denken in cijfers.
Ja, ja. Nee, je kan daar inderdaad niet heel makkelijk een kaartje aan hangen met een grafiek. Maar ik denk dat je
wat wij graag doen.
Ja, ja, maar je kan wel natuurlijk zeggen wat je net al noemde. Als je kijkt naar de cijfers voor depressie en voor... En daar is echt heel veel onderzoek naar gedaan dat ervaringen van grote verbinding, zoals bijvoorbeeld het overzichtseffect, hè, vanuit de ruimte naar de aarde kijken en voelen, wauw. Dat ben ik, dat is thuis. Dat draagt in grote mate bij aan het opheffen van depressie en of het verminderen van depressie. En daar zijn nu ook allerlei onderzoeken naar. Zelfs dat mensen in een VR-ervaring naar de ruimte kijken of vanuit de ruimte naar de aarde kijken.
Dat helpt
depressieve
al.
Mensen, dat helpt al.
Ik sprak laatst iemand die was heel somber en die had toen naar mijn. Ik heb twee keer met Anna Gimbrère gepraat over ruimte en hoe groot het is. En die zei, daar werd ik heel rustig van.
Ja.
En dat beschrijf je ook in Lichtjaar heeft niemand haast. Zeg maar dat... Het is ook ontroerend om zo... wat zijn we toch allemaal op die planeet bezig.
Ja.
En dat is dat overzichtseffect.
Ja, een enorme verwondering maakt ons ook gelukkig. En dat was ook een van de uitslagen van het onderzoek naar dat overzichtseffect, dat het bijdraagt aan gevoelens van toebehoren. Dus dat is echt het tegenovergestelde van die vervreemding.
Ja.
Dus het gevoel dat je bent waar je moet zijn, dat je er mag zijn, dat je verweven bent. En ik denk wel, het slaat het een beetje plat misschien, maar ergens zou je wel kunnen zeggen dat al die pogingen van die mannen in de ruimte ook een manier zijn, extreme manier zijn om gezien te worden.
Ja,
dus om wel die verbinding te voelen.
Ja.
En dat dat dus een enorme omweg is.
Ja.
En dat is het gewoon, volgens mij.
Voelde je op de A12 heel verbonden met iedereen waarschijnlijk?
Ja, ik vond dat een mooie ervaring. Omdat ik heb wel vaker gedemonstreerd.
Ja.
Maar ik vond ook, ik vind die organisatie van Extinction Rebellion is heel zorgvuldig, heel toegewijd, heel lief. Ik was ook echt, ja, je weet het wel, maar ik was toch alweer verbaasd over hoe ongelooflijk verschillend ook in leeftijd. En echt iedereen staat daar, weet je wel. Je oma en je buurvrouw.
Dat vind ik altijd zo ontroerend als oma's daar staan.
Ja, ja.
Je denkt, dat is ook die generatie die Nederland op de boomers.
Ja.
Die ervan geprofiteerd hebben.
Ja.
En die zeggen nu gewoon nee.
Ja.
Dit is dit willen we niet meer.
Of ja.
Dit is voor mijn. Want op zich hoeft zo'n oma daar niet heen.
Nee. Nee. Nee, en er zijn echt wel hele actieve grootouders voor klimaat. Zo, mijn ouders zitten daar ook bij.
Ja?
Ja. Ja, die zijn heel. Dus bijvoorbeeld vind ik nu heel lief dat dan mijn vader en mijn nichtje, dus van 14, dat die dan samen demonstreren.
Ja.
Ja. Dus het is echt een grote beweging van. En het is echt al lang voorbij dat idee dat daar alleen maar hele super activistische, weet je, hardcore activisten zitten. Het zijn echt gewoon mensen die zich terecht heel erg zorgen maken.
Ja. Veel studenten, veel jonge mensen.
Ja.
Veel, ja.
Ja.
En dan gaan mensen weer zeggen, ja, maar jonge mensen weten nog niet hoe. Het is zo ingewikkeld dat je zo. Dat merk ik, dat het in mijn hoofd ook de hele tijd een discussie is. Terwijl het hoeft helemaal geen discussie te zijn.
Maar het is geen discussie.
Nee, dat is het.
Zien het allemaal misgaan.
Nou, het lijkt wel zo. En ik heb het de hele tijd idee dat je mensen ervan moet overtuigen.
Ja. Ja, omdat er gewoon nog niet genoeg mensen, vind ik, actie voeren. En ongehoorzaam zijn. En dat moet echt voorbij zijn. Mensen moeten ook stoppen met dat hele van, ja, wie ben ik dan? Om iets van te zeggen.
Ja.
Denk nou, iedereen die hier woont zo ongeveer is in elk geval een groot verbruiker. Met een voetafdruk die 20 keer zo groot is als die van iemand in Sri Lanka. Ik weet niet of dat precies zo is, maar wel. Dus ja, je hebt iets te zeggen en je draagt verantwoordelijkheid. En ik vind, daar heb ik zelf heel veel moeite mee. Met mensen met een stem en een podium. Die een beetje zo lafhartig, weet je wel. Er dan wel naar kijken, maar dan, ja, het is toch niet aan mij. Ja, dat is het wel. Dat is het echt. Mensen ownen ook niet hun invloed. Dat vind ik irritant. Dan vind ik ook dat je die invloed niet verdient. Als je er toch niks mee doet.
Je hebt de verantwoordelijkheid om daar.
Ja, zeker.
Wat wou ik nog? Shit,
ik wijd ook een beetje uit.
Nee, maar ik doe niks anders dan uitweiden.
Okay, ja.
Wat ik wou zeggen is dat heel veel mensen hebben natuurlijk ook. Ik zag laatst dat fragment van Diederik Ebbingen die dan over. Ik weet niet of je dat hebt gezien, die dan bij kiespijn zei. Mensen vinden het ook. Mensen hebben het gewoon te goed.
Ja.
Die vinden het prima zoals het is. Er zijn te veel mensen die het te goed hebben. Dat is natuurlijk ook toch het probleem hier in Nederland, toch? Dat heel veel mensen. Waarom zou je.
Ik denk vooral dat mensen te gestrest zijn. Ze hebben te veel haast. Dus ze denken dat ze niet de tijd hebben om eruit te stappen en even te beschouwen. En te denken, oh wacht, het kan ook anders. Mensen zitten zo in dit systeem van presteren en groeien de hele tijd. En groter worden aan jezelf werken. Je bent een merk. En dus iedereen is de hele tijd heel krampachtig bezig iets op te bouwen. En het is best wel, ja, we hebben het goed. We hebben heel veel eten, we hebben heel veel drinken. Maar we hebben enorme behoeftig zijn we als je kijkt naar spiritualiteit.
Ja,
we zijn ook heel schraal. We zijn heel schraal. We zijn ergens heel arm, ondanks al onze rijkdom. Dus ik vind dat ook, ja, het is enerzijds waar. Maar ik vind ons ook heel, heel arm en armetierig en zielig eigenlijk.
Ja, en ongelukkig.
En ongelukkig en slapeloos en depressief.
Ja.
Dus volgens mij is het vooral de haast. En daar is dan weer die aandachtseconomie die levensgevaarlijk is eigenlijk. Want die leidt ons naar de afgrond. We zitten de hele tijd in die stress. En dan nog maar even snel dit checken. En even snel dat checken.
Ja.
En dan kan je dus nooit eruit stappen. En denken, oké, wacht even. Waar zit ik nou eigenlijk in? Wat doet er nou eigenlijk echt toe? En wat wil ik? Wat wil ik met deze wereld? Want daar heb je tijd voor nodig. En mensen denken dat ze geen tijd hebben.
Ja.
Want we hebben tijd gecapitaliseerd. Dus tijd is geld geworden. Ja, het is heel treurig. Wat was voor jou het moment eigenlijk dat je geen fan meer was van Elon Musk?
Nou, toen hij Twitter over ging nemen, dacht ik wel. Nou ja. Ja, dat was wel het moment. Nou, ik dacht het ook al. Het was eigenlijk toen Jeff Bezos met die penis ging. De lucht in.
Ja.
Toen dacht ik, hè? Wat doen we nou? En toen las ik dus dat hij zei het overzichtseffect.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, wacht eens even. En toen ging hij Twitter overnemen.
Ja.
En gewoon dat enorme geld. Zoveel geld hebben.
Ja.
Ik weet niet, er kwam op een gegeven moment een omslag. Of nou, ik was niet echt fan, maar ik dacht wel.
Nee, maar ik snap het.
Dat is
heel,
iemand die goede dingen doet. Die, die ook, zeg maar, die elektrische auto. Dat was in het begin natuurlijk helemaal niet winstgevend, maar dat deed hij dan wel. Dus ik dacht, oh, dat is iemand die... dat is namelijk wel, we hebben wel behoefte, volgens mij, aan mensen die... ik was laatst naar die voorstelling over Tata Steel.
Ja.
En dat was een onderzoeksvoorstelling.
Ja, ik heb hem gezien.
En daar die monoloog van Jacob Derwig, die speelt dan een politicus die we allemaal met zouden visie. Willen zien. Met visie.
Ja.
En dat vond ik, dacht ik echt dacht, oh, en dat vond ik echt briljant dat ze dat deden. Omdat ik dacht, zo iemand willen we. Gewoon iemand die zegt, we moeten iets doen.
Ja.
Die niet bang is om dat te zeggen. Dus we hebben wel ik denk ook, ik vind het ook een misverstand dat de politiek dan nu zegt, ja, ze hebben geen vertrouwen in. Ja, vind je het gek dat we geen vertrouwen meer hebben? Jullie zitten elkaar ruzie te maken daar de hele tijd. Nare dingen te zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat wat volgens mij ook het probleem is met de politiek, is dat ze denken, oh, als wij ons maar gaan gedragen zoals tokkies. Ja, dat is een lelijk woord. Maar als wij ons maar gaan... Dus er is ooit een kloof geweest tussen politiek en
burger.
Zo in die tijd van Pim Fortuyn en zo. En ik heb die podcast geluisterd. En toen hoorde ik ook echt hoe arrogant die politici toen waren. Die luisterden echt niet.
Nee.
Melkert luisterde echt niet naar achterstandswijken waar het helemaal misging.
Mm-hmm.
Dus er is een kloof ontstaan. En toen heeft de politiek gedacht, als we maar net zo gaan schelden.
Ja.
Dan nee, we willen juist mensen die rustig.
Ja.
En daar zit echt een misverstand.
Ja. Ja.
Ze
zijn iets gaan spelen.
Ze zijn iets gaan spelen. Als wij ons maar net zo gaan gedragen.
Ja, ja.
Het is een misvatting geweest. We willen gewoon mensen die rustig. Bijvoorbeeld Job Cohen, die ik weet nog dat hij toen opkwam. En dat we allemaal dachten: yes, iemand. Maar ja, die kon niet mee. Die ging niet meedoen aan dat spel. Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Dus ik denk dat daar een.
Het zou mij dus eigenlijk niks verbazen als godsdienstwetenschapper. als er een nieuwe religie ontstaat. Ik weet niet of je het boek Ministry for the Future hebt gelezen van Kim Stanley Robinson. Nou, dat is wel een leestip. Het is veel te dik, maar er staan een paar hele goede dingen in. Want hij heeft eigenlijk alle toekomstscenario's uitgewerkt. En dan in een roman. Dus je volgt allerlei personages met die scenario's. En een van de scenario's is dus ook een nieuwe religie. Mm. En dat is eigenlijk een animistische religie, een natuurreligie.
Wat is animistisch?
Ja, maar dat vroeg je net ook al. Als dat alles bezield is.
Oh ja, inderdaad. Ja.
Dan verzamelen mensen zich wereldwijd om naar de aarde te gaan luisteren. En dat klinkt nu nog heel irreëel, maar dat boek moet je maar lezen. Als je dat leest, denk je, dat zou echt wel eens kunnen gaan gebeuren.
Maar het probleem is dat ik denk meteen religie, daar zijn zulke nare dingen uit voortgekomen. Maar dan moeten we dus niet weer zo'n...
Maar uit alles komen nare dingen voort. Ja, ik bedoel, dat vind ik altijd zo'n... Dat ik denk, uit nationalisme ook, uit voetbal ook, uit tennis, uit alles komen nare dingen voort.
Ja, en ik heb natuurlijk een manier van... ik ben helemaal niet religieus, wat ik juist heel prettig vind. Ik bedoel meer dan de
dogma's
de
en
dogma's
de regels.
En de regels.
Maar dat gaat dan weer over macht.
Ja.
Dat gaat over macht.
Ja, inderdaad.
En ik denk dat animisme gaat daar precies niet over. Nee. Want dat gaat over dat alles gelijkgeschakeld wordt en met elkaar in gesprek is. Dus eigenlijk een hele anti-autoritaire spirituele beleving.
Ja, dat is waar. Ik vind het heel lekker dat ik niet geloof in... Dat ik weet, het leven is volkomen zinloos. En we zijn hier neergezet. Dat vind ik een prettige manier.
Ja, ja.
En soms heb je pech en soms heb je geluk.
Ja.
Ik verzet me er niet tegen. Ja. Maar dat zit daar natuurlijk dan ook in. Alleen verbind je je wel met iets.
Precies, dat gaat goed samen. Ja.
En je verbindt je met elkaar.
En met elkaar en met de zee en met stenen.
Het is zo gek dat we zo... maar dat hebben we het al eerder net aan het begin over gehad. Dat we zo... van de natuur verwijderd zijn, terwijl we zijn het.
Mm-hmm. Dat is dus eigenlijk van onszelf verwijderd zijn.
Ja.
En dat is echt, echt een groot probleem.
Ja. Mooi. En daar moeten we iets aan doen.
Daar moeten we iets aan doen.
Dankjewel dat je wilde zijn.
Ja, dan.
Ik wou nog zeggen, je boek. Laten we je boek even promoten.
Oh ja.
Het boek heet Wat is ruimte waard? Het is vanaf... Deze komt woensdag uit.
Ja, 1 april officieel.
Oh, 1 april officieel komt hij uit. Hij is overal te koop.
Ja.
Toch? Dankjewel dat je hier wilde zijn. Of dat ik hier mocht zijn bij de correspondent.
Ja, hier.
Staat
en jij bedankt.
Vind je Pep Talk leuk? Dan kan je sterren geven, recensies schrijven. Je kan je abonneren op deze podcast. En wil je een samenwerking aangaan, zoals ik de samenwerking aan ben gegaan met Klassiefest? En ik zeg nog eenmaal, ga naar klassiefest.nl/peptalk voor korting voor de Klassiefest in Paradiso op 15 april. Als je wil dat ik dit soort dingen zeg, dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl. Tot over een week. Dankjewel.